Wat geweldig mooi om bij jullie te zijn. Jonge mensen, oude mensen, tieners, twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers, misschien nog wel ouder, denk het wel. Grijze haren, blonde haren, alles door elkaar op deze prachtige avond. Ik vind het heel fijn dat ik hier mag zijn en ik reed hier zojuist naartoe. Ik woon in Middelburg, maar ik kwam nu niet uit Middelburg, ik kwam uit Amerongen. En ik dacht, wat is het geweldig als je op donderdagavond door de week een avond apart zet om echt in het woord van God te duiken, te schatgraven en hopelijk vanavond ook de Heer Jezus te ontmoeten. Ik kan dat niet maken, ik ben maar gewoon een heel normaal mens zoals jij dat bent, maar de Heilige Geest die het woord van God wil nemen, kan je vanavond meer zicht geven of voor het eerst zicht geven op de Heer Jezus. En daar hebben we voor gebeden en daar zie ik echt naar uit. Het thema is schatrijk in Christus. En ik ga jullie proberen inderdaad in twee lezingen iets meer te vertellen over de rijkdom die een christen heeft in Christus. Ik wil eigenlijk beginnen met een vraag aan jullie te stellen. En die mag je gewoon voor jezelf eens even beantwoorden. Wat vind jij de beste omschrijving van een christen? Straatarm of schatrijk? Ik denk, als ik je antwoord zou laten geven, dat de meeste van jullie zouden zeggen, ja, schatrijk. En christen is schatrijk. Wat vind jij, dat is mijn tweede vraag, de beste beschrijving van de ervaring van een christen? Straatarm of schatrijk? Nou, misschien zullen er hier jongeren zijn of ouderen die zeggen, ja, schatrijk. Sinds ik de Heer Jezus heb leren kennen, als dat zo is voor jou, weet ik me echt schatrijk. Ik weet me een geestelijke miljonair. Maar misschien zijn er ook wel mensen die zeggen, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik me soms nog steeds ook heel erg arm voel. Dat ik tekortschiet in mijn leven. Dat ik de Heere God teleurstel. Zo voelt dat voor mij. Dat ik zo mijn best doe om heilig voor God te leven. Maar dat het, er hoeft maar iets te gebeuren of ik lig geestelijk gezien weer onderuit. Ik val terug in oude patronen. Ik ben helemaal het zicht kwijt op de heerlijkheid van God. En eigenlijk loop ik weer met mijn hoofd naar beneden. Misschien zitten er vanavond ook wel jongeren of ouderen die zeggen, ja, ik durf wel te zeggen dat een christen schatrijk is, maar ik durf niet te zeggen dat ik een christen ben. En misschien is dat wel een hele worsteling voor je. Of misschien zelfs helemaal niet. Dat je dat een beetje geaccepteerd hebt en maar wat voorthobbelt in je leven. En dan ben je hier vanavond. Ik kan me herinneren toen ik 18 was, dat ik op een dankdag op een woensdagavond naar de kerk ging. Gewoon omdat het zo hoorde. En er was een dominee die preekte over Filippenzen 4, vers 13. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft, in Christus. De HSV zegt, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. En die dominee die legde Filippenzen 4 uit. En ik zat daar, ik had geen geloofszekerheid. Ik was eigenlijk ook niet heel erg met het geloof bezig. Ik bad af en toe wel, maar het was voor mij eigenlijk een beetje vaag. En die dominee sprak daar op die woensdagavond, die dankdagavond, sprak hij daar over de rijkdom van de apostel Paulus die in de gevangenis zat, een onzekere toekomst had, die in hoofdstuk 1 van de Filippenzenbrief gezegd had, ik weet niet of het leven of sterven wordt. Die in de gevangenis op het einde van zijn brief zegt, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Eigenlijk betekent dat alle omstandigheden van het leven kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. En die dominee hield daar een prachtige driepuntenpreek over. En hij schetste de rijkdom van een christen, ook al zit hij in de gevangenis en weet hij niet of hij morgen nog leeft. En toen zat ik daar als 18-jarige jonge man. Ik studeerde. Ik had nog geen iPhone, die bestond er toen nog niet. Maar ik had bij wijze van spreken alles wat ik wilde hebben. En toen dacht ik, de grootste rijkdom waar het hier vanavond over gaat, die mis ik. En helemaal aan het einde van zijn preek, Het schiet me ineens te binnen, deze situatie. Ik heb dit eigenlijk niet echt voorbereid. Maar het schiet me ineens te binnen dat hij aan het eind van de preek zei. En misschien zitten hier mensen in de kerk. Jonge mensen in de kerk die zeggen. Prachtig die rijkdom die een christen heeft. Die de apostel Paulus heeft en die iedere christen heeft. Maar misschien zeg je. Dat geldt niet voor mij. Want ik ben niet in Christus. En toen dacht ik, dat geldt voor mij. Deze rijkdom gaat aan mijn neus voorbij. Want ik sta buiten de Heer Jezus Christus. En toen zei hij, dan wil ik nog één ding tegen je zeggen. En mijn oren waren gespitst. Hij zei, let op het laatste woordje van de tekst. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Hij zei, deze Christus is een gevende Christus. Hij zegt, je moet je handen ophouden. En toen gloorde er hoop. Toen dacht ik, als het ontvangen is, als deze rijkdom alleen een zaak van ontvangen is, hij is rijk en hij maakt mij rijk. Toen dacht ik, dan kan ik ook rijk worden in de Heer Jezus. En toen begon er een zoektocht in mijn leven. En door Gods genade kwam ik enkele maanden later tot geloofszekerheid. Dat ik zeker wist dat deze rijkdom ook voor mij was. Het is nu ongeveer 18, 19 jaar geleden. Ik had toen niet kunnen denken dat ik ooit op een doordeweekse avond voor jonge mensen zou spreken over schatrijk in Christus. Ik zou het je eigenlijk wel persoonlijk willen vragen. Ben je nou eigenlijk schatrijk? Kan je hier vanavond zeggen, ook al heb ik nog geen 1000 euro op mijn spaarrekening, maar op mijn geestelijke bankrekening staat het tegoed de verdiensten van Jezus Christus. Dan ben je echt, ja, dat is niet overdreven. Dan ben je geestelijke miljonair. In de hemel zit aan de rechterhand van God jouw rijkdom. Dat is Jezus Christus. Paulus schrijft een brief aan de Efeziërs. Waarschijnlijk zo'n 5 tot 10 jaar nadat hij in Efeze is geweest. Efeze was een grote stad in het huidige Turkije. En hij kwam daar, Handelingen 19 lees je dat, met het evangelie. Efeze was niet alleen een grote stad, het was ook een hele zondige stad. Een occulte stad. Er stond daar een van de 7 wereldwonderen. Dat was de tempel van de Diana, de Artemis van de Efeziërs. De Efeziërs geloofden dat er een beeld uit de hemel gevallen was. Daar hadden ze een tempel voor gebouwd, een gigantisch bouwwerk. En daar gingen de mensen, de Efeziërs, heen om dat te aanbidden. Er was een hele business omheen gebouwd. Bijvoorbeeld die kopersmid die allemaal beeldjes maakte van de Diana en die gretig verkocht. En daar goed geld aan verdiende. Paulus kwam daar in die stad waar voornamelijk heiden waren die van toeten nog blazen wisten, die echt vervreemd waren van de God van Israël, en waar ook een kleine groep Joden was. Er was een synagoge. Paulus kwam daar met het evangelie, Handelingen 19. En hij predikte de boodschap van bekering en geloof. Bekeer je en geloof het evangelie. Dat was de boodschap van de Heer Jezus. Marcus 1 vers 15. En dat was de boodschap van de apostelen. Bekeer je en geloof het evangelie. Maak een einde aan je ikgerichte, zondige leven. Of dat nou heel religieus is, of heel heidens, werelds, occult. Maak er een einde aan en vertrouw op de Heer Jezus Christus die zijn leven gaf op het kruis om jou te redden. Die boodschap bracht Paulus. Die simpele boodschap van het evangelie. Die voor een heiden dwaas is. En voor een religieus mens, ook een kerkmens van de Bijbelbelt, soms een ergernis is. Weet je waarom? Omdat het veel te makkelijk klinkt. Bekeer je en geloof het evangelie. Gaat dat zomaar? En in ieder geval, Paulus bracht die boodschap. Jezus Christus en die gekruisigd. Meer niet. En er kwamen mensen tot geloof. En als je Handelingen 19 leest, gingen ze naar huis en haalden ze hun toverboeken van de plank. En hun amuletten, en die gooiden ze in een groot vuur. En ze wijden zich als nieuwe discipelen aan de Heer Jezus Christus. Er was daar echt een radicaal leven met de Heer Jezus. Echt een verlangen om hem te volgen. 5 jaar later schrijft Paulus hen een brief. Vanuit de gevangenis. Hij zit waarschijnlijk in Rome gevangen en hij schrijft hen een brief. En hij groet hen. We hebben dat gelezen. Hij groet hen als heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. En hij zegt van genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En dan begint hij met zegeningen. Hij begint hen te vertellen hoe gezegend ze zijn. Waarom begint Paulus daarmee? Nou, we weten het niet precies, maar het zou zomaar kunnen dat ze dat misschien wel een beetje vergeten waren. Een christen ontdekt maar heel langzaam hoe geweldig rijk de Heer Jezus is en hoe geweldig rijk hij of zij in Christus is. En Paulus zegt, ik ga jullie daarop wijzen. En als je je Bijbel voor je hebt, dan hou het voor je, want we gaan dit gedeelte even met elkaar uitpluizen. En dit wordt wel genoemd de Himalaya, de Grand Canyon van het Nieuwe Testament. Wel, wat? Nou, die versen 3 tot en met 14. In het Grieks is vers 3 tot en met 14 één lange zin. Het is alsof Paulus aan het begin ademhaalt en of hij zegt: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. En dan vanaf vers 4, zie je dat? Steekt hij van wal en zet hij de ene na de andere zegen die een christen in Christus heeft op een rijtje. En hij eindigt in vers 14. Eén lange zin. Die uitpeilt. Die overloopt van wat een christen in Christus heeft. Paulus zet dat als het ware voor hen op een rijtje. Ja, zeg je, dat waren toch christenen? Wisten ze dat dan niet? Nou, weet je, wij leven ook in een gekke wereld. We hebben een zondig hart en we hebben een tegenstander, de duivel. De driekoppige vijand. Die wil er alles aan doen om de gelovigen de rijkdom van Christus niet te laten zien. Dat je toch gekker bent van je iPhone of toch gekker bent van je nieuwste studieresultaten of van je nieuwste auto. Dat je daar meer van onder de indruk brengt dan van de Heer Jezus. Dat kan, hè? Dat je het gewoon niet goed ziet. En Paulus zegt, ik wil jullie laten zien wat het betekent om in Christus te zijn. Dat is een ontdekkingstocht. Mijn vrouw en ik zijn 15 jaar geleden getrouwd, 2009. En ik kan me herinneren dat we op onze trouwdag op de trouwlocatie van allemaal vrienden en familieleden cadeaus kregen. En ik kan me ook nog herinneren dat er één stel naar ons toe kwam. Voor mij was het een familielid. Die had een grote doos meegenomen. Helemaal ingepakt met een mooie strik eromheen. En zei, alsjeblieft, voor jullie, omdat jullie getrouwd zijn. Dat hebben we daar neergezet en 's avonds, toen we naar huis reden, stond dat cadeau op de achterbank met nog heel veel andere cadeaus. En hebben we dat 's avonds nog snel naar binnen gehesen, op de tafel gezet, doodmoe van de dag. En de volgende dag, ergens halverwege, kwamen we beneden en gingen we de cadeaus uitpakken. Klinkt nog heel goed. En we zaten daar op de bank en zeiden, nou, waar gaan we beginnen? En ik liep naar die grote doos. En we maakten die open. En dat was, dat hadden we ook gevraagd, een soort servies. Ja, vroeger kreeg je dat nog, een servies voor je bruiloft. Met allemaal delen, kopjes en schoteltjes en borden en bekers en noem maar op. En ik maakte hem open en haalde dat piepschuim eruit. En daar zat een servies van, ik weet niet, 60 of 80 delen. En wat ik eigenlijk deed is één voor één dingen eruit halen. Kijk, dit en dit en dat en dit. Wat gebeurde daar nu? We hadden het cadeau in zijn geheel in één keer ontvangen. De dag ervoor op onze bruiloft. Alsjeblieft, voor jullie. Van harte gefeliciteerd. En we ontvingen het, we namen het mee in de auto. En de volgende dag maakten we het open en begonnen we het uit te pakken. Eén voor één pakten we uit. Zo is het ook met de rijkdom die een christen in Christus heeft. Je ontvangt het als je tot geloof komt in één keer. In één keer. In Christus schatrijk. Maar in je leven moet je leren om het stuk voor stuk uit te pakken. 1 Korinthe 2 vers 12 zegt dat de geest van God aan ons gegeven is opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. De Heilige Geest heeft als rol in ons leven onder andere om ons te laten zien wat het betekent dat je in Christus bent. Nou, nog een keer, als je zegt, nou, dat is nou juist wat ik niet zeker weet. Daar worstel ik mee, daar ben ik naar op zoek. Luister dan mee. Terwijl we schat graven in deze verzen. En hopelijk zeg je aan het eind van de avond, deze God die vol rijkdom is, wil ik dienen, wil ik kennen. Dan zul je niet beschaamd worden. Eén lange zin, zei ik, van vers 3 tot en met 14. We beantwoorden drie vragen. De eerste vraag is, om wie gaat het in deze tekst? De tweede vraag is, wat? Wat zijn de zegeningen? En de derde vraag, dat zal zijn in de laatste lezing, waarom? Gezegend zij de God en Vader. Het antwoord op de vraag wie? In deze tekst, vers 3 tot en met 7, dat zijn de versen die we vanavond uitpluizen, gaat het om God. God de Vader, die ons gezegend heeft. Vers 4, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Vers 5, hij heeft ons voorbestemd. Vers 6, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Het onderwerp van deze zin is God de Vader. God de Vader heeft de gelovigen gezegend. De tweede antwoord op de vraag wie is de persoon van de Heer Jezus. Kijk maar, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem, dat is in Christus, uitverkoren heeft. Vers 5. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen te worden aangenomen door Jezus Christus. Vers 6. In de geliefde. Vers 7. In hem hebben wij de verlossing. Met andere woorden, als je deze tekst een beetje analyseert, en dat doen we nu samen, dan zie je dat het onderwerp van de zin is, God de Vader heeft de gelovigen gezegend. Dat is één. En de tweede is, hij heeft dat gedaan in Christus. Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus Christus is het kanaal van de zegeningen. Een gelovige is niet zomaar gezegend door God de Vader. Nee, hij is in Christus gezegend. Doordat een gelovige verbonden is met de Heer Jezus, zijn we schatrijk. En het derde antwoord op de vraag wie is natuurlijk niet zo moeilijk. God de Vader heeft gezegend. Hij heeft dat door en in Christus gedaan. Maar daar hoort natuurlijk nog een derde groep bij. En dat zijn de gelovigen. Vers 3, die ons gezegend heeft. Vers 4, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld uitverkoren heeft in hem. Vers 5, hij heeft ons voorbestemd. Vers 6, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Vers 7, in hem hebben wij. Dus, het is zo eenvoudig, lieve mensen. De zegen komt bij God de Vader vandaan. We kijken zo welke zegen dat is. Maar we zien, het is de Vader die de bron is van de zegening. Alles wat je ontvangen hebt, lieve mensen, komt niet van jou. Het komt van God vandaan. God is de bron van de zegening. Niemand kan vanavond zeggen, kijk mij nou eens geloven. Kijk mij nou eens gehoorzaam zijn. Kijk mij nou eens schatrijk zijn. Nee, het komt bij God vandaan. En het is door de Heer Jezus Christus. Hij is het als het ware de kanaal, de erfgenaam, waardoor God, ja wie? Dat is de derde groep. Ons zegent. Wie is die ons? Wie is die wij? Die telkens in deze teksten voorkomt. Nou, als je heel eerlijk antwoord geeft, is dat, vers 1, zijn dat de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. We moeten niet gelijk doen alsof de Efezebrief aan de heiligen en Ermelo geschreven is. Er staat hier in Efeze. Misschien zeg je, ah, dat is jammer. Ik hoopte dat het vanavond over mij ging. Maar nu zitten we te luisteren naar de zegeningen van mensen van 20 eeuwen geleden. Ja, dat klopt. Het eerste adres is de heiligen en gelovigen in Efeze. Maar weet je, er staat niet alleen Efeze, er staat nog iets. Er staat die in Christus Jezus zijn. En dat is de vindplaats van de zegen. Niet Efeze, maar de Heer Jezus Christus. Daarom kun je zeggen dat deze teksten ook gelden voor mensen in de 21ste eeuw. Die de Heer Jezus kennen als hun redder en verlosser. Ja, je moet zelfs zeggen. Het geloof zonder bezittelijke voornaamwoorden. Ons, mij, is dood. Als je zegt de Heer Jezus is een herder, zeg je iets wat waar is. Als je zegt de Heer Jezus is mijn herder, zeg je iets geweldigs wat waar is voor jou. Oké, wie? God de Vader, door Jezus Christus, de ontvangers zijn, de gelovigen. Wat hebben ze ontvangen? Tweede vraag. Wat hebben ze ontvangen? En nu duiken we eigenlijk in het testament van de zegeningen van de gelovigen. Als je mij had gevraagd, toen ik net tot geloof gekomen was, wat is de zegen van een christen? Dan had ik gezegd dat hij vergeving van zonden heeft. En dat klopt. De vergeving van zonden is een van de grootste zegeningen die een christen heeft. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Toen ik dat voor het eerst in mijn leven zag, toen dacht ik, het allerbelangrijkste in mijn leven is goed. Ik kan God ontmoeten. Maar weet je wat ik heb moeten leren, wat ik heb mogen leren? Vergeving is maar één van de zegeningen. In Christus is nog zoveel meer te vinden, te ontvangen. Weet je wat Paulus als eerste zegt op de vraag wat? Als eerste zegt hij, vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen. Alle. Je hebt het hele pakket ontvangen, de hele serviesdoos in één keer. Als je de Heer Jezus leert kennen, als je de Heer Jezus als jouw redder ontvangt in je leven, dan ontvang je alle zegeningen. Je bent je dat nauwelijks bewust. Maar je hebt de hele doos gekregen. Alle. En het tweede wat hij zegt is geestelijke zegeningen. Het gaat niet om gezondheid of financiële rijkdom of voorspoed of succes. Het gaat hier over geestelijke rijkdom. Datgene waarvoor de Heer Jezus aan het kruis gestorven is en zijn leven heeft gegeven. Daar gaat het om. Als je nu aan Paulus wil vragen, maar maak dat nou eens wat concreter dan. Alle geestelijke zegen. Als je nou die doos openmaakt, welk servies kom je dan tegen? Ik bedoel het heel eerbiedig. Maar welke dingen zitten dan in het geschenk van Christus? En volgens mij in de versen die wij vanavond lezen, zegt Paulus 3 dingen. Ik wil jullie vanavond echt deze versen uitleggen. Het is niet mijn bedoeling om een mooi verhaal te houden, een spetterend verhaal. Ik hoop dat je vanavond ziet wat het betekent dat je in Christus bent. Vanuit de Bijbel. In vers 4 noemt Paulus de eerste zegen. Hij zegt daar, omdat hij, de Vader, ons, de gelovigen, voor de grondlegging van de wereld in hem, in Christus, uitverkoren heeft. Wat is de eerste zegen? Dat is de uitverkiezing. Ho, zeg je, nu wordt het spannend. Nu ga ik even recht zitten. Wat is dat uitverkiezing? Nou, weet je wat Paulus doet? Paulus begint daar waar God begonnen is. Hij zegt, God heeft jullie uitgekozen. Het is niet bij jullie begonnen, maar bij God. God heeft jullie gezien, gekend en gekozen. Apart gezet. In Christus. Hè, zeg je, is dat de eerste zegen? Maar je zei toch net in Handelingen 19 kwam Paulus in Efeze en toen bracht hij de boodschap van geloof en bekeer je. Klopt. Als het evangelie wordt gebracht, lieve mensen, ook vanavond, is de eerste boodschap aan het adres van de zondaar, bekeer je. Ga weg van je zondige weg, die leidt tot de hel. Draai om van je ik-gerichte leven zonder God. En geloof in de Heer Jezus Christus. Stel je vertrouwen op Hem. Klamp je aan Hem vast. Hoop op de Heer Jezus. En dat hebben die Efeziërs gedaan. Paulus kwam en op een bepaalde manier besefte ze, dit is het woord van God. En terwijl ze eigenlijk nog niks wisten, haalden ze hun toverboeken. Beleden ze hun roddel en hun oneerlijkheid. En hun onreine zonde, hun pornografie. En stelden ze hun vertrouwen op een man, een Joodse man, die aan het kruis zijn leven voor hen had gegeven, de prijs van hun zonde had betaald. Je zou kunnen zeggen, ze richtten hun blik op Jezus, ze omhelsden de Heer Jezus. Heel eenvoudig. En nu, 5 jaar later, schrijft Paulus en zegt hij, weet je wat het eerste is? Jullie zijn door God uitgekozen. Het is niet bij jullie begonnen, het is bij God begonnen. Weet je wat hij zegt? Ik vind dat zo mooi, hè? Ik vond de uitverkiezing vroeger best wel een spannend woord. Ik was daar een beetje mee doodgeslagen soms. En dat had mij een beetje lam geslagen. Maar toen ik het in de Bijbel ging ontdekken, dat Paulus het schrijft aan de gelovigen, dat hij zegt, weet je waar je je getroost mee moet weten? Het is niet bij jou begonnen. Jij bent niet iets met God begonnen. God is met jou begonnen. Wanneer is dat gebeurd? Ja, zegt iemand, ja, toen je tot geloof kwam, toen heeft God je gekozen. Nee, kijk maar in vers 4. Misschien zegt iemand anders, nee, ik denk dat dat gebeurd is na de zondeval. Toen Adam en Eva zondigden, toen heeft God mensen uitgekozen voor eeuwige redding. Nee, kijk maar in vers 4. Het is begonnen voor de schepping van de wereld. Wat? Ja, dat. Jij die hier vanavond op je stoel zit en de Heer Jezus lief heeft. God wil dat je weet dat God jou kende, zag, koos, apart zette voordat hij de eerste vogel schiep. Voordat hij de zon, de maan en de sterren schiep, zag hij jou. Koos hij jou. Dus God heeft mij niet gekozen omdat ik voor hem koos. Nee, God heeft mij gekozen. En daardoor ben ik gaan leren om voor hem te kiezen. Om mijn geloof op hem te richten. Spurgeon zei, als je voor de poort staat, staat er, bekeer je en geloof het evangelie. Strijd om in te gaan. En als je er doorheen gaat en je kijkt na een tijdje terug, dan staat er, ik heb jou lief gehad met een eeuwige liefde. Uitverkiezing. Durf je dat te zeggen? Nee, ik vraag niet of je durft te zeggen of je uitverkoren bent. Ik zou aan je willen vragen, durf je vanavond te zeggen dat de Heer Jezus voor jou gestorven is? Geloof je dat je zonder hem verloren bent? Misschien zeg je, dat zie ik eigenlijk veel te weinig, maar genoeg om tot de Heer Jezus te vluchten. Om me als het ware aan hem vast te klampen. Weet je wat je dan vanavond hoort? Hij zag jou, hij koos jou, voordat hij ook maar iets van deze wereld schiep. Het is echt iets om over in je arm te knijpen. U bent met mij begonnen. Het tweede wat Paulus zegt is vers 5. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf. De tweede zegen, één is uitverkiezing, de tweede zegen is adoptie. Dat woord staat er niet letterlijk, maar er staat, hij heeft ons voorbestemd. Dat kan je ook vertalen met uitgekozen, apart gezet, een doel gegeven. Om, waarom? Als zijn kinderen te worden aangenomen. De vader zette ze apart om zijn kinderen te zijn. Als kinderen te worden aangenomen. Dat is adoptie, hè? Aangenomen tot kinderen. Dat is geadopteerd in het gezin. Ik heb lang gedacht, als je uitverkoren bent, dan ben je uitverkoren om gered te worden, om vergeven te worden, om zalig te worden. Maar Efeze 1, vers 4 zegt dat de uitverkiezing bedoeld is, vers 5, om als zijn kinderen te worden aangenomen. God heeft je gekozen om je dicht bij hem te hebben, om in zijn gezin te zijn, om zijn geliefden te zijn, om mensen te hebben met wie hij zichzelf kan delen. Met welke hartsgesteldheid heeft God dat gedaan? Het einde van vers 4 hoort eigenlijk bij vers 5. Daar staat, in de liefde heeft hij ons voorbestemd. God heeft dat gedaan met een verlangen om lief te hebben. Ik hoop dat je dat weet, maar de drie-eenheid is een eenheid van liefde. De Vader heeft de Zoon lief, de Zoon heeft de Vader lief. De Geest verheerlijkt de Heer Jezus Christus, omdat hij de Heer Jezus lief heeft. De Vader stuurt de Geest. Er is een eenheid van liefde. En God wil mensen in die liefdeseenheid van God laten delen. En daarom in liefde zet hij mensen apart om als zijn kinderen te worden aangenomen. Ik heb geen geadopteerde kinderen. Wij hebben thuis 4 jongens die onze biologische kinderen zijn. Waar we ontzettend dankbaar voor zijn. Maar wij hebben wel vrienden die geadopteerd hebben. Vrienden die kinderen hebben geadopteerd. Weet je wat ik heel bijzonder vind? Dat hebben ze gedaan omdat ze van die kinderen hielden. Die kinderen die in kansarme omgeving waren, die hebben ze geadopteerd in hun gezin. Maar er was ook een tweede reden waarom ze het deden. Ze deden het ook omdat ze graag een verlangen hadden om kinderen te hebben. Misschien omdat ze zonder kinderen soms ook wel wat eenzaam waren. Nou, weet je, God was niet eenzaam. God was niet zielig. God heeft geen mensen nodig om gelukkig te zijn. God is gelukkig in zichzelf. En toch zegt hij, ik verlang mijn geluk te delen met mensen. Daarom, ze zijn verloren in zonde. Daarom kies ik hen om hen te adopteren in mijn gezin. In liefde heeft hij dat gedaan. God heeft je niet gered met een zuur gezicht. Omdat hij zegt, nou, oké dan. Omdat ik niet wil dat mensen naar de hel gaan. Of omdat ik wil dat mensen mij verheerlijken. Daarom met een zuur gezicht zal ik je redden. Nee, God heeft volgens vers 4 en 5 je in liefde. Met een verlangen om zichzelf in de Heer Jezus met je te delen. En weet je, als God adopteert, dan ga je ook zijn naam dragen. Die vrienden van ons die een adoptiekind hebben, dat kindje draagt nu de naam van de adoptieouders. Dat betekent, hij is de wettige erfgenaam van zijn ouders. Als zijn vader of moeder overlijdt, dan komt er een erfenis vrij. Die is voor dat kind. Weet je? Voor de gelovigen is er een erfenis weggelegd die de Heer Jezus heeft verdiend. Omdat wij nu zijn kinderen zijn. We gaan straks verder met de derde zegen. En met de vraag waarom. Wat we geleerd hebben, gezien hebben vanavond, is dat God de Vader de bron van de zegen is. Dat hij dat door de Heer Jezus aan de gelovigen schenkt. Degene die hun vertrouwen op de Heer Jezus hebben gesteld. En als dat voor jou geldt, dan heb je vanavond twee zegeningen ontdekt. Eén is, je bent uitverkoren. En twee is, je bent geadopteerd. Je hoort in het gezin van God. Nog één ding wil ik zeggen. Dan gaan we pauzeren. Misschien zeg je, dit gaat nogal snel. De ene naar de andere zegening. Hoe kan je zeker weten dat het ook voor jou is? Is het niet te makkelijk? Ik wijs je even op vers 13. Dat hebben we niet gelezen, maar die lees ik nu. Weet je wat daar staat? In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam. Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Wanneer heb je deze zegeningen ontvangen? Toen je tot geloof kwam. Toen je voor het eerst je vertrouwen stelde op de Heer Jezus Christus. Toen kreeg je het hele pakket. En nu vanavond pakken we ze uit. En hoop ik, als je jezelf in je arm knijpt, dat je denkt, Heere God, is dit ook voor mij? Ben ik zo schatrijk in de Heer Jezus? Hebt u mij gekozen? Hebt u mij geadopteerd? Zit ik hier vanavond op mijn stoel als een van uw geliefde kinderen? Bent u mijn God? Is het testament echt voor mij bedoeld? En het is alsof de Bijbel je toeknikt en zegt, ja, voor allen die in mijn Zoon, de Heer Jezus, geloven, dan kan je maar één ding zeggen. En zeggen, halleluja, dan ben ik door Christus schat en schatrijk. We gaan straks naar de derde zegen. En dan stellen we ons de diepste vraag. Waarom heeft God dat gedaan? Tot zo.